Leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks. Vanuit christelijk perspectief.
Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over een relatie tussen iemand die christen is en iemand die atheïstisch is. Kokkie, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, wat is hier aan de hand? Ja, het klinkt al ingewikkeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Is het ingewikkeld?
Nou, in die zin dat je natuurlijk altijd te maken hebt met verschillende manieren van in het leven staan. Maar het ligt nog iets genuanceerder, want de persoon die ons deze vraag stelde, die is atheïstisch, is getrouwd met iemand die gelovig is opgevoed. Maar die persoon is zelf niet meer gelovig. Vraag is natuurlijk in hoeverre dit dan was. Maar ze hebben te maken met, nou ja, met name zijn familie, die blijft maar bidden voor haar bekering.
Ja, jij zegt het oneerbiedig, maar dat was ook het verhaal. En dat zeggen die schoonfamilie zegt ook van, we bidden voor je.
Ja, ja.
En dat vindt zij eigenlijk vervelend.
Ja, en wat ik goed begrijp, want dat roept natuurlijk ontzettend, een gevoel op van, ik mag eigenlijk niet zijn wie ik ben. Als ik dan heet het voor jou bid, nou Marien, ik bid voor je dat jij eindelijk eens een keer een sympathieke jongen zult worden. En Marien, ik bid voor je hoor, dat je eindelijk een keer toch wijze man zult worden.
Ja, ja.
Ja, wat hoor je dan?
Ja, nou dat ik niet wijs ben.
Nee.
En dat ik niet sympathiek ben.
En dat je niet goed genoeg bent zoals je bent.
En dat het pas beter is als ik sympathiek ben en als ik wijs ben.
Precies. En soms gebruiken mensen de term ik zal voor je bidden ook wel op die manipulatieve manier. In dit geval twijfel ik er een beetje aan in die zin dat die mensen natuurlijk echt heel erg hopen dat die persoon tot geloof gaat komen. Dat is natuurlijk echt.
Wat op zich natuurlijk, voordat we ze afvakkelen.
Heel begrijpelijk is.
Ja,
zeker.
Ze hebben iets wat ze super waardevol vinden in hun leven. Zeg, ik hoop dat jij dat ook gaat
nou, en stel je voor, kijk, in dit geval is het ook nog eens zo dat de kerk waar deze mensen in zitten, dat is een kerkverband dat van overtuigd is dat hun overtuiging de enige ware overtuiging is. Dus als iemand anders iets anders gelooft, dan heeft dat maar één gevolg. Je gaat voor eeuwig verloren. En dat is als dat jouw kind overkomt en je schoonkind overkomt, dat is natuurlijk het allerergste. Dus ik begrijp het wel. Gewoon helemaal objectief gezien begrijp ik het. Maar ik begrijp ook heel goed, het gaat om een schoondochter die atheïstisch is, dat zij zegt, ja, maar dat die opmerking, ik word er helemaal kriebelig van. Ik weet niet meer hoe ik daarmee om moet gaan.
Is dit een categorietje van, je moet er wel voor bidden, maar zeg het vooral niet? Als in waarschijnlijk.
Is dat een categorietje?
Nou, ik bedoel meer van, is dit iets van, je moet het wel doen als ouders? Want je bidt waarschijnlijk altijd voor je kinderen en zo. Ja. Maar je moet het niet dan de hele tijd zeggen.
Nou, weet je, er zit hier natuurlijk zoveel in. Ik weet niet of er dus ouders, schoonouders aan het luisteren zijn nu. Dan is het inderdaad een algemene tip. Dat moet je natuurlijk nooit zo brengen bij je kind of bij je schoonkind. Want dat hoort alleen maar, jij bent niet goed genoeg. Bid volop voor je kinderen. Daar ben ik helemaal fan van. Niets mooier dan het gebed. Maar ik denk wel dat we in ons gebed ook inderdaad op moeten letten dat we gaan bidden voor iets wat wij in de ander veranderen willen.
Het gebed moet geen politiek worden.
Nee, nou ja, precies. Dus het is meer, kijk, als ik voor mijn kinderen bid, dan alleen maar Heer, wilt u gewoon heel dicht bij hen zijn en uw liefde aan hen geven. Dat is eigenlijk ook, ja, ik kan verder niet invullen hoe dat dan precies uit moet zien. Daar hebben we als ouders nog wel eens een handje van, hoor. Dat wij weten wat dat dan precies zou moeten zijn. Dus dat is even een algemene tip voor alle ouders. In dit geval begrijp ik wel dat er bij die schoonouders van deze vrouw meer aan de hand is. Kijk, er zijn eigenlijk drie dingen gaande. Ze heeft namelijk ook nog te maken met haar partner, die dit ook maar ondergaat.
Die zit hier ook een beetje tussen.
Ja, nou dat vind ik dus een beetje een verkeerde uitleg. Want je kunt het duiden als die zit hier tussen. Ja, zeker in zoverre dat hij natuurlijk een sterke loyaliteit heeft richting zijn ouders.
Nou,
dat
hij is heeft altijd loyaliteit zo bij kinderen. Beide kanten op. Dat bedoel ik meer met van in die zin zit hij er tussen.
Ja, nee, maar goed, hij heeft sterke loyaliteit richting zijn ouders. Dus hij zal niet snel zeggen, pa, ma, stop daar nou eens even mee. Of gewoon je ouders teleurstellen. Hè? Dat, wat hij in principe al heeft gedaan door niet meer tussen aanhalingstekens te geloven.
Ja, nou hij gelooft misschien nog wel. Of gelooft hij ook niet?
Nee, hij was ook niet meer gelovig. Okay. Nee. Dus dat is eventjes, dat was net iets wat ik nog erbij zette. Dus dat speelt ook al een rol. En die ouders blijven dan maar zeggen, zij voelt gewoon constant die druk heel sterk. Want zijn ouders willen ook met hen samen praten hierover. Nou, dat is alleen maar natuurlijk, oh help, wat gaan ze allemaal bespreken? De dame, de schoondochter, het is voor haar heel belangrijk om te begrijpen dat loyaliteit een grote rol speelt. Je kunt niet ineens verwachten dat je vriend of je partner gaat zeggen... pa, ma, bekijk het allemaal maar. Ik doe helemaal niks wat jullie fijn vinden. Je bent in het gezinssysteem gewend om toch naar je ouders te kijken. Wat zij doen, zo hoort het, of dat vind je normaal. Je zal je ouders niet snel afvallen.
Daar luisterde je 20 jaar lang even naar, want dan was het zo van... de ouders die bepalen hoe het gaat.
En zelfs in deze situatie dat hij niet meer gelooft... heeft hij alsnog als kind van zijn ouders de neiging... om zijn ouders tevreden te willen stellen. Dus hij gaat waarschijnlijk niet snel zeggen van... ik kies voor mijn partner en jullie kunnen allemaal weg. Nee, hij wil ook de relatie met zijn ouders goed houden. Wat begrijpelijk is. Tegelijkertijd vind ik dat een zorgelijk punt. Hij zal toch ook moeten gaan kiezen voor haar. Als hij dat niet blijft doen, maar een beetje blijft schipperen... en zegt, ja, ik zit tussen twee vuren... dan zal zij degene zijn die de kastanjes uit het vuur moet gaan halen. Terwijl het zijn haar schoonfamilie. Zij is de koude kant. Dat is dus eigenlijk veel lastiger.
De warme kant moet dingen oplossen.
Dus ja, zeker.
Dat is mijn theorie.
Dus, en dat is best wel... zij zit wat dat betreft best wel in een lastige positie. Want ik denk dat zij het heel goed aanvoelt dat... zij die onvoorwaardelijkheid niet voelt. Zij zegt ook van, ik accepteer hen wel, maar zij accepteren mij niet. En dat vindt ze natuurlijk ontzettend lastig.
En oneerlijk misschien ook wel.
Ja, en ik denk daarom is het, ik probeer ook even op een gezonde manier... ik praat via deze podcast maar even naar deze vrouw. Het is belangrijk om te begrijpen dat dat eigenlijk niet kan... als je in zo'n kerkgenootschap zit. Want als je haar zou accepteren... dan zou je dus de optie overwegen dat het anders kan zijn dan jij gelooft. En dat kan niet, want... de waarheid is nou eenmaal de waarheid. Dus dat is denk ik niet iets persoonlijks richting haar. Het is ontzettend lastig om die twee dingen los van elkaar te zien. Maar echt iets wat in hun hoofd zit. En dat is eigenlijk ook het derde punt waar ik naartoe wil. Het eerste punt is die loyaliteit van haar vriend. Dat zal ze moeten gaan begrijpen. Dat is zijn proces. Het tweede punt is dat haar partner, vriend... zelf bepaalde rigoureuze dingen tegen zijn ouders zal moeten gaan zeggen. Dat kan zij niet doen, want zij is de koude kant.
Of dat je dat samen doet.
Ja, ik denk toch ook wel dat hij daar in het voortouw mag gaan nemen, hoor. Ja, dat is een beetje, dat zal ik zo even op ingaan. En de derde stap is, wat zij moet gaan inzien... is dat het dus een onvermogen is van haar schoonouders. Zij kunnen niet anders dan op deze manier dit brengen. Want dit is hun waarheid. Zo geloven zij het echt. En nou, zij beschrijft een vrij orthodoxe kerkgenootschap. Er zitten natuurlijk ook mensen in... ja, andere kerken die dit verhaal misschien wel herkennen... maar dan in een wat
mildere variant.
Ja, precies, een mildere variant. Maar dat je inderdaad ook geneigd bent om te zeggen... ja, ik zal voor je bidden. En het is belangrijk om je te realiseren... dat dat heel heftig over kan komen bij iemand die dat dus aanhoort. Van ja, lief, maar waarvoor dan? Wil je dan iets bij me veranderen of zo? Weet je, ik zeg ook wel eens tegen mensen die niet geloven... ik bid gewoon voor jou. Gewoon dat je troost zult vinden of hoop zult vinden. En ik zeg dan ook, ik weet niet of jij er wat aan hebt... maar voor mij helpt het. En dan is het dus niet iets wat ik die personen op wil leggen. Ik hoop dat jij de troost van God zult ervaren. Weet je, dat moet jij geloven, want dat geeft het je. Maar dat mijn gebed voor een ander gewoon een oprechte vraag aan God is... om bij die persoon te zijn.
Maar moet je dat tegen die persoon zeggen?
Nou, ik schrijf bijvoorbeeld wel eens dat iemand is verloren... of zo, dan gewoon, weet je, op die manier denk ik aan jou. En dat je dat weet, dat ik zo via mijn geloof aan je denk. En dat ik daarmee niet zeg, dus...
moet je gaan geloven?
Nee, of dus jouw verdriet mag er niet meer zijn. Of je pijn mag er niet meer zijn, want God geeft je troost. Dat vind ik sowieso altijd een hele enge gedachte. Ik denk dat het allebei kan bestaan. Maar ik ga nou een hele andere kant op, Marien.
Ja,
of ik ga ineens een gebedsles geven. Dat is eigenlijk natuurlijk niet
helemaal... Jij wil het hebben over dat jij zegt van mensen uit een kerk... het is goed om je te beseffen... dat je misschien door te zeggen van we willen bidden voor iemand... of er komt iemand die niet gelovig is opgevoed bij je familie... dat dat heel ingewikkeld is, zeg maar, als je zo voor iemand wil bidden. Of,
ja.
En dat kan in alle... Dat kan van heel heftig zijn inderdaad. Van, hè, want als je niet gelooft, dan ga je naar de hel, bij wijze van spreken. Ja. Tot van... Oh ja, maar we zouden het wel mooi vinden als je het geloof liet ontdekken.
Ja, precies. En ik denk dat kun je op zoveel andere manieren natuurlijk bewoorden richting elkaar. Maar het gaat bij alles natuurlijk allereerst om de acceptatie. Overigens vind ik het heel mooier als mensen zeggen, ik zal voor je bidden. Gewoon als je ergens mee zit. Laat ik dat even dat duidelijk hebben. Natuurlijk mag je bidden voor mensen en mag je dat ook zeggen. Maar als jij daar een dubbele agenda voor hebt, zodat je de ander dan kunt veranderen. Ik weet nog wel van die ouderling die dan bad in de kerkdienst... dat de jongeren maar snel na de kerkdienst naar huis zouden gaan. Dat je denkt, ja, zit je nou te bidden... of zit je nou een opdracht te geven aan de jongeren in de kerk? Ja. Weet je, dan wordt het manipulatief. Maar de derde tip, dat hoort dus ook bij dat onvermogen van die mensen... dat ze niet anders kunnen. Dat is heel pijnlijk, maar het kan jou ook... Ik praat even tegen de schoondochter. Het kan jou ook helpen om de hoop dat het gaat veranderen los te laten. Want anders raak je keer op keer op keer teleurgesteld. Dan kun je elke keer hopen, zullen ze me nou eindelijk accepteren gewoon zoals ik ben? Weer niet, ben je weer teleurgesteld. Kun je keer op keer je best gaan doen dat ze je maar goed genoeg vinden. Dat je, weet ik veel, je bent een keer meegegaan naar de kerk. Dat je denkt, oh, nu vinden ze me zeker goed genoeg. Nee, dat klinkt heel hard, maar ik denk dat het je enorm kan helpen in rust te vinden als je niet constant het idee hebt dat je het hierin moet bewijzen. Dus dat het je rust kan geven dat je de hoop op verandering bij hun los durft
te laten.
Klinkt cru,
maar je moet niet hopen dat je het wel gaat verdienen door inderdaad eens een keer naar de kerk te gaan. Uh-huh. Door eens een keer te zeggen, nou, ik zou het fijn vinden als je voor me bidt, bij wijze van. Dus laat dat, die verwachtingen los. Ga er niet van uit dat het in die zin verandert.
Ja, ja.
Klinkt wel hard.
Ja, en ik weet ook wel, de ene mensen zijn de andere mensen niet, hoor. Kijk, je hebt natuurlijk oudere mensen. Of, nou ja, wat is het, oudere mensen? Schoonouders, die leeftijd, hoe oud ben je dan? Maar van 50 plus, waarmee ik niemand wil nadelen. Oeps. Nou goed, je komt op een gegeven moment op een leeftijd, merk ik wel, dat sommige mensen gewoon niet meer te vermurwen zijn. Die veranderen niet meer, die vinden dat het is zoals het is. En je hebt een groep mensen die in ontwikkeling blijft. Die blijft zoeken naar wijsheid. En ik weet natuurlijk niet in welke categorie deze personen zitten. Maar als ik het verhaal zo hoor, dan denk ik dat deze mensen gewoon vrij stug zijn in hun denken. En niet het vermogen hebben om verder te kijken dan wat zij denken dat waar is. En dat is heel verdrietig. Want misschien wil je juist de verbinding op een hartsniveau zoeken. En kom je altijd weer deze blokkade tegen. Van ja, maar jij bent niet van onze kerk, dus.
Ja.
Dan kan het dus inderdaad helpen dat je de hoop op verandering opgeeft.
Ja.
Het kan ook wel eens zo zijn dat je dus inderdaad, want ik heb ook echt verhalen genoeg gehoord van stellen die een andere kerk of een ander geloof of geen geloof hebben en hun ouders / schoonouders hebben een ander geloof, waarin het wel heel goed gaat, waarin ze wel een diepe hartsverbinding hebben, waarin ze zich wel van harte geaccepteerd voelen. En ik vind het juist heel mooi om te zien dat daarin juist een diepere verbinding ontstaat. Dat mensen dan heel goed kunnen accepteren als iemand zegt, ik bid voor je, ook al geloven ze helemaal niet. Omdat ze zich ten diepste gewoon geliefd en geaccepteerd voelen. Ja. En daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Maar goed, even terug. Jij stelde net een vraag
over.
Ja,
ik weet hem. Ik heb hem opgeschreven. Namelijk dat hij het voortouw neemt, zeg jij. En ik zei van, moeten ze niet samen gewoon gaan praten van, hey, pap en mam. Of schoon pap en schoon mam. We vinden het niet fijn. Of willen jullie stoppen met bidden voor ons? Waarom zou hij dat vooral moeten doen?
Ja. Nou, omdat zij nu dus, omdat het echt wel dat koude kant, warme kant verhaal, dat speelt echt wel een grote rol. Anders zal zij de rest van haar leven, heeft zij voor een blokkade tussen haar partner en zijn ouders gezorgd.
En nu is hij zo'n soort boodschapjongetje. Zo van,
nee, dit is juist heel belangrijk dat hij, want hij heeft zelf ook de overtuiging, hè?
Ja, even okay, dat moet hij wel duidelijk laten merken. Ja. Niet zo van, mijn vriendin wil eigenlijk dat jullie er niet meer
en
over beginnen.
Daar zit het hem in. Dus dat hij zelf juist ook bewust de kant gaat kiezen. Wacht even, de belangen. Ik kies nu voor een gezin met, of je nou met z'n tweeën bent of kinderen hebt, ik kies voor een gezin met mijn vrouw, met haar. Dus dan is het ook heel bijbels. Eigenlijk. Ja, soms moet je gewoon even toepassen als het je uitkomt.
Ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Dat je ouders loslaat en met je partner één systeem. Dat is ook gewoon vanuit de psychologie is dat heel belangrijk. Dat je bepaalde verbindingen loslaat. Zeker als je dus kiest voor een nieuw systeem dat je gaat opbouwen met je partner, met kinderen die eventueel komen. Dat je ook in dit geval haar belangen voor die van je ouders stelt. Dus hij zal in een conflict komen met de loyaliteit richting zijn ouders en met de loyaliteit richting zijn vriendin. Maar dat is nodig om sterk genoeg te zijn om samen een nieuw systeem op te gaan bouwen.
Het geeft voor haar ook een superveel vertrouwen als hij natuurlijk dat gesprek aangaat en zegt van, niet mijn vriendin vindt dit belangrijk. Mm-hmm. Wij vinden dit, wij willen dit eigenlijk
daar
niet meer hebben.
Ja.
En wij gaan samen gezin
vormen.
En daar gaan we dat zo en zo doen.
Ja.
En dat betekent dat we dit liever niet meer willen.
En als jullie zeggen, we bidden voor je, dan komt dat over dat jullie ons niet accepteren zoals we zijn.
Prima als je bidt voor ons, maar wil je het niet meer elke keer benoemen?
Bijvoorbeeld net wat hun behoeften zijn, ja. En kijk, het is natuurlijk per situatie weer heel erg anders, maar ik vind dit wel, kijk, de basis dat hij inderdaad dit brengt vanuit wij, vanuit ons, misschien zelfs vanuit ik, want ik kies voor haar. En als jullie elke keer dit blijven zeggen, maken jullie ook mijn keuze steeds wat kleiner. En dan duwen jullie me eigenlijk bij je vandaan. En als hij nou blijft hikken op van ja, ik kom nog. Of ik, weet je, mijn vriendin dit en mijn vriendin vindt dat. Dan heeft zij het toch uiteindelijk gedaan. En dan staat hij niet voor haar. Dus als hij echt wil kiezen voor een voor haar, voor een gezin, voor een toekomst met haar, zal hij hier best behoorlijk rigoureuze keuze in moeten gaan maken.
En dat is een goede les ook, want als je bijvoorbeeld kinderen dan later zal hebben, dan zal het ook ongetwijfeld weer eens gesprekken opleveren over van wat de ouders qua opvoeding graag zouden zien natuurlijk. Een school met de Bijbel versus dat zij dat bijvoorbeeld niet willen. Ja. Dus dan is dit een eerste stap. En dat is goed dat je die stap zelf als een volwassen persoon, hij in dit geval, durft te nemen, want er zal nog vaker een gesprek over het geloof gaan in de toekomst.
Absoluut, ja. Ja, en ik denk ook wel dat die ouders dan een gesprek willen voeren. En ik kan me helemaal voorstellen hoe ongemakkelijk dat gaat. En dat dat echt alleen maar. Ja, ik maak altijd zo'n krakeling figuur, zo'n platte acht, zeg maar. Dat we heel vaak aan de bovenkant zitten in een gesprek van jij zegt dit, jij reageert erop. En dat dat gesprek niet ook een laagje dieper zal gaan van wat doet het met je? En wat roept het bij je op? En waarom vinden jullie het belangrijk? Weet je, ik vrees dat het gesprek aan de oppervlakte zal blijven. En mijn tip aan de vraagstelster is ook dus de hoop los te laten dat het wel een laagje dieper zal gaan. Weet je, en ik denk juist als zij bijvoorbeeld haar hart wel kwetsbaar opstelt en zij rammer erop met
de bovenkant,
ja,
maar dan, niet die gevoelslaag,
dan kan dat heel kwetsbaar zijn. Dus het is een beetje een tegenstrijdig advies in vergelijking met wat ik normaal geef.
Normaal zeg je allebei het liefst communiceren op die onderste laag, zeg maar. Emoties delen.
Maar als een van de partijen daar gewoon een onvermogen in heeft en blijft overtuigd van zijn of haar gelijk en waarheid, dan kan het soms ook gewoon een verstandige keuze zijn om te zeggen, ik ga niet dat laagje dieper. Dat is ontzettend moeilijk. Want als ik zo dit verhaal lees van deze vrouw, wil zij dat juist wel. Ze wil geaccepteerd worden en gewoon goed genoeg zijn zoals ze is. Een echte verbinding met haar vriend. En zelfs ook met haar familie. Schoonfamilie. Maar als dit een blokkade blijft, dan is het best wel spannend om je wel kwetsbaar op te stellen en keer op keer deksel op je neus te krijgen.
Geen gemakkelijke situatie in ieder geval.
Nee, dat is het echt niet. En ik denk ook wel, hè, weet je, ik praat nou vrij makkelijk over kinderen die niet meer geloven. En ik zit ook wel eventjes in te leven in mensen die in zo'n situatie zitten. Als ouders zijnde. Van oh, dan moeten we dat dan allemaal maar gewoon maar accepteren. Ik geloof echt dat er pas verandering kan ontstaan als er allereerst gewoon een basis van onvoorwaardelijke liefde is. En van daaruit kan er heel veel groeien en gesprek mogelijk zijn. Maar als jij al gaat verkondigen dat jij vindt wat je kind moet denken, dan is er heel weinig groei en verandering mogelijk.
We hebben in een eerdere aflevering natuurlijk ook gehad over scheiden. Dat is een heel ander onderwerp. Maar dat er dan, als je de optie op tafel legt, dat er een soort ruimte komt. Dat is met dit misschien ook. Dat je als ouders wat ruimte neemt. Dat er dan ook meer ruimte komt voor een gesprek waarschijnlijk.
Ja, dat is heel erg eng, hè? Stel je voor, de optie, we hadden toen over de optie om te gaan scheiden. Hartstikke eng.
En dat is met dit ook. De optie dat
je kind
prima
niet
is,
gelooft. Dat ze niet geloven. Dat dat hun keuze is en dat jij dat accepteert. Ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar ik denk wel dat als je daar begint, bij die basishouding, dus dat je je kind eigenlijk ook zijn of haar autonomie gunt in het ontwikkelen van zijn eigen overtuigingen, dat het dan zoveel meer ruimte is voor verbinding, voor liefde, voor groei, voor echte goede gesprekken. En dat je daarin ook echt wel van elkaar kunt gaan leren. Want ja, weet je, zelfs een atheïst gelooft iets. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen overtuiging. Want geloven dat er niets is, is ook een overtuiging. Even heel lomp gezegd. Maar alleen maar op het niveau van discussie, je mening en idee blijven zitten. Ja, dat zorgt niet voor de verbinding.
Dankjewel, Kokkie, voor deze week.
Heel graag gedaan.
En de column van Kokkie zet ik zoals altijd in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over de thema's die we in deze podcast bespreken, geef je vraag dan door via podcast@nd.nl. En wie weet bespreken we binnenkort jouw vraag. Tot volgende week.